Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het organist zal spelen Psalm 53 vers 6. Och daalt het heil uit Sion spoedig neer voor Israël als God zijn volk uit lijden. En banden redt zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven deer aan zijn Heer. 53, het zesde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de profetie van Jesaja, het 64ste hoofdstuk, Jesaja 64. Eerst echter wordt u gelezen uit onze gereformeerde belijdenis en wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 27, artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de Algemene Christelijke Kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af, en zal zijn tot het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het woeden der gehete wereld. Hoewel zij somwijlen, een tijd lang zeer klein, en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats, of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans tezamengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. We lezen nu Jesaja 64. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal aan die die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet. Degene die uur gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt, dat hij u aangrijpe, want gij verbergt uw aangezicht voor ons, en gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem, en gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand, en al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken?
Gemeenteorganist die zal spelen Psalm 60 en dan het derde vers in het bijzonder. Geef Heer, opdat van angst en strijd we minder volken mogen zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand en red het zuchtend vaderland. God sprak wel eer in het heiligdom, dies juich ik met uw volk alom. Ik zal Sichem delen, Sukkot meten, die zullen mijn bezitting heten. Psalm 60, het derde vers. Gemeente, we staan vanmorgen op deze nieuwjaarsdag een poosje stil bij het woord van God. En u vindt de tekst voor vanmorgen in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 64. En dan vooral het eerste vers waar we lezen: Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Dit is een gebed. Ontmoet u iemand die aan het bidden is. En bidden, dat is heilig spreken met God. En dan, als we er zo naar kijken, dan is natuurlijk de eerste vraag: waarom doet die man dat? Wat is nou precies de aanleiding? En waarom zouden wij eigenlijk bidden? We zijn toch druk met naar de kerk komen. We zijn druk met ons schoolwerk. We zijn druk met ons gezin. En we zijn druk met allerhande problemen met ons werk. En waarom zouden we nou bidden? Is er een aanleiding voor? En dan gaan we eerst eens een poosje bij stilstaan. In de tweede plaats gaan we dan eens letten op wat die man die aan het bidden is nou precies bidt. Wat wil hij aan de Heere vragen? Waar wil hij nu met de Heere over praten? Want we kunnen natuurlijk met elkaar praten. We kunnen met onszelf praten. We kunnen met andere mensen praten, buiten de kerk of in de kerk. Maar als we nu met God gaan spreken, wat moeten we dan zeggen? En dan kunnen we hier een voorbeeld in de Bijbel lezen. Die man die gaat praten met God, zijn schepper. En dan vraagt hij iets aan God. En wat vraagt hij dan precies? En tenslotte, ja, als je natuurlijk iets vraagt, dan hoop je ook op een antwoord. Dat is het normale leven ook zo. Als ik aan u vraag, zoek dat dus op in de Bijbel op catechisatie, dan hoop ik ook dat de jongelui dat doen. Dat begrijpen we allemaal. Je vraagt iets opdat er een antwoord komt. Nou, wat is het antwoord wat we hier vinden in dit Bijbelgedeelte? Wat is nou het antwoord wat de Heere aan Jesaja geeft? Dus dat zijn de drie punten. Ontmoeten een biddende man. Houd onze handen maar samen. Een man die dus praat met God. En daar heeft hij een reden voor. In de tweede plaats, wat zegt hij precies? En in de derde plaats, wat heeft God geantwoord? Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gemeente, we staan aan het begin van het nieuwe jaar. Nieuw kalenderjaar. En als we dan een beetje vooruitkijken, zodat al mogelijk is, dan zijn we er in het achterliggende jaar wel bij bepaald, en ook vandaag, dat we eigenlijk met goed fatsoen nog een dag vooruit kunnen kijken. We weten bijvoorbeeld niet of we zondag nog op deze manier kunnen samenkomen, of dat we, gelet op de enorme druk op de gezondheidszorg, nog verder moeten afschalen. Dat weten we allemaal niet. We weten nog niet eens hoe het de komende weken zal gaan. En het is net alsof God de hele wereld zegt: jullie maken wel allemaal plannen, maar jullie zijn vergeten rekening te houden met mij. Want een jaar geleden had de hele wereld plannen en 2 jaar geleden de economie en het klimaat en de samenwerking tussen de landen. En God stuurt 1 virus. God is niet de oorzaak van het kwaad, maar God bestuurt het wel. En opeens moeten alle plannen worden veranderd. Er zijn miljarden virussen. En God die neemt zomaar één klein virusje eruit. En heel de wereld moet alle plannen bijstellen. Dat zal natuurlijk wel een enorme bijstelling geven. Een enorme bezinning hoop je ook in landen, in volken, in kerken. Van hoe beperkt en hoe kleine mensen we eigenlijk zijn. Je hoopt het eigenlijk wel, hè. Dat er heel veel bezinning komt. Ja, over hoe we met onze tijd omgaan. Dat was gisteren een stukje in een boek. Waarin die persoon zei, we gaan natuurlijk zuinig om met ons geld en dat is goed. Maar gaan we nou ook zo zuinig om met onze tijd? Zijn we daar ook erg zuinig op onze tijd, hoe we die besteden, hoe we die invullen? Of zeggen we tegen elkaar tijd genoeg? Niet geld genoeg, maar tijd genoeg. We hebben de tijd ook van God gekregen. Die tijd moeten we gebruiken om de Heer te zoeken. En tot zijn eer te leven. Hoe zal het gaan de komende tijd? We weten dat niet. En sommige mensen worden daar ook wanhopig onder. Of boos. Of allerlei andere reacties. Boos op de regering. Boos op de gezondheidszorg en de werkers daarin. Boos op de politie. Maar het is beter om maar boos te worden op onszelf. En God die bestuurt dat natuurlijk allemaal niet voor niks. Opdat we tot inkeer komen. En goed gaan nadenken. En dat we God gaan vragen naar de goede weg. Wat moeten we nou doen? En dat vinden we nou hier in de Bijbel. De profeet Jesaja die zegt, och, dat gij de hemelen scheurdet. Ik wil bij dat eerste vers en dat stukje uit de Bijbel, heel 4, zet even eerst 3 dingen zeggen. Het is dat wie bidt hier? Nou, dat is Jesaja, die heeft het door de Heilige Geest opgeschreven. Jesaja, God is heil, of mijn God is heil. Of Jehovah is heil. Die was een profeet ongeveer 700 voor de geboorte van de Heer Jezus. En in dit stukje, in dit gebed, bevindt Jesaja zich ongeveer zo'n 500 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, 600 jaar. En dat is de tijd van de verwoesting van Jeruzalem, de ballingschap en ook de terugkeer uit de ballingschap. Dus heel Jeruzalem, die wordt platgebrand. De tempel is ondersteboven gegaan. Want dat kunnen we lezen in vers 10 bijvoorbeeld. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem is een verwoesting. Dus Jesaja, dat is een kind van God. En die leeft in hele moeilijke omstandigheden. We zouden het kunnen vergelijken dat de overheid zegt, nou die kerk hier aan de Waterdaal, die slopen we maar. Want dat heeft geen enkel nut. Kun je veel beter een parkeerplaats van maken of zo. Nou, daar zouden we natuurlijk allemaal buitengewoon door geraakt zijn, hoop ik. En dat is er aan de hand. Nebukadnezar heeft Jeruzalem verwoest. Heeft ook de heilige tempel kapot gemaakt. Ik kan me zomaar voorstellen dat er een Babylonische soldaten zijn. Die lopen die tempel binnen waar altijd de offers werden gebracht. En die trokken zich er natuurlijk niks van aan. Die zeiden, nou dat brandoffer, wat moeten wij daarmee, hupsakee, kapot. En in die tempel zijn ze naar binnen gegaan. Zien ze daar een gouden wier, of mooi goud, hup, meenemen. En zo zijn die ruwe soldaten, die heidense soldaten met die heerlijke dingen van Israël omgaan. En dat er een soldaat naar het heilige der heiligen gaat, waar één keer per jaar een priester mocht binnenkomen. Die scheurt dat gordijn open, die zegt, oh, daar staat een gouden kist, meenemen dat deksel naar Babel. Zo is dat gegaan. En toen ze alles eraf gesloopt hadden van waarde, ook de pilaren, dat kun je het laatste hoofdstuk van Jeremia lezen. Koperen pilaren is ook meegenomen. Kunnen ze weer kanonnen van maken natuurlijk in Babel. En kogels. En zo hebben die Babyloniërs heel die tempel gesloopt en tenslotte in brand gestoken. Moet je zich het even voorstellen, hè? Jezaja ziet het allemaal. Bij wijze van spreken ziet het voor zich gebeuren. Dat hier een groep mensen komt van de overheid en die slopen eerst de hele kerk leeg, steken er vervolgens in brand. We zouden er toch... ik geloof dat u en ik, we zouden er helemaal kapot van zijn. Zeg het maar een beetje eenvoudig. Jezaja ook. Ontzettende toestand. Nog veel erger dan wij ons vandaag de dag kunnen voorstellen. En dat wij meemaken. Die hele tempel, de hele Jeruzalem en heel die tempel aan puin. Kapot. Geen offers meer. Geen gebeden meer. Geen kerk meer. Het ene wat ze hebben, dat is de Bijbel en dat is God die leeft. En daarom gaat Jesaja bidden. Jesaja bidt hier. Een van die grote profeten. Hij bidt dus, ja, zo'n 700 jaar voor de geboorte van Christus. Dat is nu 27 eeuwen geleden. En hij bidt in buitengewoon hele moeilijke omstandigheden. En tenslotte nog iets. En dat valt natuurlijk ook wel op. Er waren natuurlijk ook nog wel andere mensen in Jesaja. Want voort als Jesaja de bidt, dan moet dat allemaal nog gebeuren. En dan kan Jesaja naar de koning gaan. En hij kan met andere profeten erover praten en zo. En dat kan hij allemaal doen. En hij kan zeggen, er komt iets vreselijks op Jeruzalem af. En dat heeft hij misschien ook wel gedaan, maar dat staat allemaal niet in de Bijbel. Dat heeft de Heilige Geest niet laten opschrijven. Jesaja is naar een stil plaatsje gegaan. Hij heeft daar zijn handen omhoog gedaan, zo baden de Joden. Kijk naar boven. Och, dat u de hemel scheurt. Jesaja ziet als wij die hemel, hè, dan kijkt hij naar de wolken. En het is net een soort ijzeren koepel. Hij ziet de hemel dus een soort koepel, een soort ijzeren of een glazen koepel. En God die woont natuurlijk in de hemel en door die ijzeren koepel kan eigenlijk niks doorheen. God, het lijkt wel alsof alles van God, wat dat weg is van de wereld. En dat afstuit op die grote koepel die over de aarde heen staat. Dat is het beeld wat Jesaja gebruikt. Dus de Heere... dat u nou die hemel scheurt. En dat u die grote, nou, je kunt het voorstellen met een groot tentdoek wat over alles heen ligt, dat u dat open scheurt. Och, dat u de hemel, dat gesloten dek wilde openmaken. En dat u dan neerkomt in die verwoeste tempel, in die buitengewoon moeilijk omstand, dat u neerkomt, dat u bij ons komt. Dat vraagt Jesaja. Heer, maakt u wat scheiding maakt, neemt u dat weg en komt u alsjeblieft bij ons. Dat u nederkwaamt. En dat de bergen en alles wat zo moeilijk is, bergen, dat is in de Bijbel ook een symbool van moeite, van verdriet, dat dat opgeruimd wordt. Dat vraagt hij. Ik ben al bezig met de inhoud van dat bidden van Jesaja. Dat kunnen wij dus vandaag ook doen, hè? Dat wij ook vragen of de Heere al die problemen die er zijn, waardoor we zo druk zijn dat we amper nog tijd hebben om naar elkaar om te zien of om te bidden of in de Bijbel te lezen. Heer, dat u die opening weer wilde maken. Dat we uw stem weer horen, dat we uw tegenwoordigheid weer merken. En dat u weer bij ons komt in de Bijbel en door de sacramenten. En die kunnen we nou ook niet meer gebruiken, geen avondmaal meer. Maar Heer, dat u weer bij ons komt. En dat alle moeilijkheden, natuurlijk, we moeten de middelen gebruiken, dat begrijp ik ook wel. Maar dat alle moeilijkheden niet door ons of door... om de mensen om ons heen worden opgelost, maar dat u dat nou eens oplost. Dat is wat Jesaja vraagt. We zien dus Jesaja. We zien omstandigheden. En we zien ook tegen wie Jesaja bidt. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dan was mijn eerste gedachte dat ik iets wil vertellen, iets wil preken over de aanleiding voor dit gebed. Waarom doet hij dat nu? Och, dat gij de hemelen scheurdet. Och, dat is ook alweer een mooi woordje eigenlijk. Hè? Daar is die man met zijn hele bestaan bij betrokken. Kijk, we kunnen wel eens redeneren en dan krijg je allemaal keurige zinnen hoor. En het is allemaal prachtig en zo. Maar dan denk je bij jezelf, wat zit je nou te vertellen? Geloof je er eigenlijk zelf wel in? Nou, dat woordje och, dat wil zeggen, het gaat door Jesaja heen. Hè, het raakt zijn hele persoon. Het is, daar is hij nog dag en nacht mee bezig. En God nou weer bij dat volk wil komen, want God is weg. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwam. Wat is de reden dat Jesaja dit nou bidt? Dat gebed overigens, dat begint al in het vorige hoofdstuk. Dat begint bij het 15e vers van het vorige hoofdstuk. Het is een wat uitvoerig gebed. Als je thuis nog eens even naleest rustig, dan heb je ongeveer een indicatie voor misschien uw eigen gebeden. En dan blijkt dat je, als je het rustig leest en met aandacht leest, dat je er zo'n 6-7 minuten mee bezig bent. Vers 15 begint, het loopt dan door tot en met vers 12 van dit hoofdstuk. Zie van de hemel af, Heere. Wilt u naar ons kijken? Wilt u uw ogen open hebben over ons? Zie van de hemel af. Heere, wilt u naar ons luisteren? Wilt u ons helpen? Och, dat u de hemelen scheurt. Dat u nederkomt. Begin bij vers 15. Sommigen denken dat het al bij vers 7 begint. Maar dat is meer een lof. Op de Heer, op de grootheid van God. Een dankzegging ook. En dan bij vers 15 begint eigenlijk het eigenlijke gebed. En dat loopt dan door tot en met hoofdstuk 64 vers 12. En waarom bidt hij dat nu? Nou, in de eerste plaats lezen we bijvoorbeeld in vers 2. Om uw naam, uw wederpartijdens bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Je zou zich dat voorzeggen. En dan weet u ook in de toekomst zal rondom Jeruzalem er zullen. In de tijd van Jesaja waren het Assyriërs, maar je hebt God verdreven. Sanherib en zo. En dan in de tijd van daarna, waar Jesaja hier nu over bidt. Dat is Nebukadnezar. En die heeft inderdaad het hele Tweestammenrijk weggevoerd. Jeruzalem verbrand. Het zijn dus hele machtige vijanden. En daar is Jesaja heel bang voor. En is ook heel erg verdrietig over wat die vijanden, omdat God dat toestaat, zullen gaan doen. Het is niet zo dat Jesaja zegt van nou, net goed dat ze die tempel verwoesten. Ik heb het altijd al gezegd, want het is helemaal fout en dat volk dat luistert niet naar God. Nee, dat is zo helemaal niet. Jesaja is er buitengewoon bedroefd over. Dat het volk zo zondigt en dat God Nebukadnezar toestemming geeft om Jeruzalem te verbranden en de tempel te verwoesten. Was Daniel ook bedroefd over. En de drie jongelingen in de oven. En daar was Jeremia bedroefd over. Die mensen hebben dag en nacht gehuild. Om wat er allemaal gebeurt in het land. Zo mogen wij vandaag ook wel bedroefd zijn. Over zoveel mensen in Nederland. Die nooit meer van Gods woord horen. Zo mogen wij vandaag ook wel bedroefd zijn. Dat we in plaats van te bidden bijvoorbeeld een nacht besteden om met elkaar te praten en de straat op te gaan en weet ik wat allemaal meer. Dat mag ons best bedroeven. Daar hoeven we niet boven te gaan staan. Maar dat moet ons wel een oorzaak van grote droefheid zijn. In dit land waarin zoveel Bijbels zijn. Waarin gelukkig nog zoveel kerken zijn. In dit land waarin we via de livestream allerlei mensen kunnen meeluisteren. En dat ook in ons land. De duivel en die vijanden. En God staat daartoe zoveel macht hebben gekregen. Dat Gods dag wordt onteerd. Dat Gods instellingen niet meer worden hoog gehouden. En dat heeft een oorzaak natuurlijk in de kerk zelf, maar ook in de samenleving. Er zijn hele grote vijanden voor onze jonge mensen. Natuurlijk, ik weet ook wel, de smartphone, ik heb er zelf ook in, die kun je ontzettend goed gebruiken. Om berichten te versturen en om bepaalde financiële dingen bij te houden en zo. Iedereen maakt daar gebruik van. Maar dat kan ook worden misbruikt. En dat is natuurlijk een verwoestende macht, ook onder ons. Daar mogen we best wel heel erg bedroefd over zijn. En God dat allemaal toelaat, hè. En dat die verwoesting steeds verder gaat. Nou, Jesaja kent die vijanden en dat doet hem pijn. Doet hem verdriet. En daarom begint hij te bidden. Och, dat u de hemelen scheurt het. Want God is de Almachtige. En nog meer redenen waarom Jesaja bidt. Jazeker. Want als we dan wat verder lezen in dit hoofdstuk. Dan lees ik bijvoorbeeld in vers 7. Middels de gedeelte. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons. En gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Wat staat daar nou precies? Gij verbergt uw aangezicht voor ons. Even goed onthouden. Zo beleeft Jesaja dat, hè? Kijk, Jesaja die kan natuurlijk kijken naar die geweldige, vreselijke soldaten van het leger van Nebukadnezar. Die al die heilige dingen van de tempel meenemen en kapot maken en zich nergens wat van aantrekken. En misschien doet u dat ook wel. De regering en die mensen die doen maar en zo. En ze gaan notabene 's nachts nog vuurwerk afsteken. Dat mag helemaal niet. Hoe komt dat toch? Wat een dwaasheid. En dat is natuurlijk deels terecht. Maar Jesaja graaft nog een beetje dieper. En dan zegt hij. Er is iets wat mij nog veel meer pijn doet. Gij verbergt uw aangezicht voor ons. En gij doet ons smelten. Kijk, Jesaja die beleeft en ervaart. Dat in dat oordeel en in al die erge dingen. Het net is alsof God er niks meer van af weet. De God van de psalmen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Die God die zijn heerlijke beloften heeft gegeven en die God die dat volk van Israël de tempel heeft geschonken. Het lijkt wel voor Jesaja alsof God er niks meer van af weet. God verbergt zijn aangezicht. God die... Ja, aangezicht, het is dat God erbij is. Dat God wijsheid geeft, de goede weg aanwijst. Vertroost, leiding, ondersteuning geeft. Maar God is weg. Jesaja voelt het niet meer. U moet het ook indenken dat voor die oude geloven Israëlieten, dat ze elk jaar naar de tempel konden, dat daar elke dag die lammeren werden gebracht. En dat dan die hele tempeldienst allemaal kapot, verbrand. Dat was verbijsterd. En dan lijkt het net alsof God er niet meer is. En dat is een van de meest ingrijpende en de meest ernstige ervaringen die Gods kinderen in deze wereld opdoen. De Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. God verbergt zijn aangezicht. Ja, dan lezen we nog wel in de Bijbel. Maar dring die tot ons door. Dat doen we nog wel een beetje binnen, althans het lijkt erop, maar we staan net zo op als we zijn begonnen. En dan luisteren we nog wel mee, of we zitten hier in de kerk, maar we zijn blij als het weer voorbij is, want dan kunnen we weer verder met onze dagelijkse bezigheden. En als we dan de achterliggende week zo eens terugkijken, waar is het nou gisteravond over gegaan, en waar ging het afgelopen zondag over? Verbergt u aan, dat is net alsof het als zand door onze vingers heen is gegaan. Heb je daar ook wel eens last van? God zo heel ver weg is. Kijk, een onbekeerd mens heeft er nooit geen last van. Die zegt, ja, God is weg, ik weet niet eens wie God is en moet het zonder God dan maar zien te goed te maken. Maar Gods kinderen, die weten wie God is. God heeft hen opgezocht. God heeft hen omhelst en ze hebben de Heer omhelst. Maar nu is het net als de Heer weg is. Je moet maar eens aan een weduwe vragen die veel van haar man hield. Hoe dat nou is dat haar man er niet meer is. Je moet de kinderen vragen die een moeder of een vader hebben verloren. Hoe is dat ze hun vader en moeder niet meer kennen. Hun stem niet meer horen. Dat doet zo ongelooflijk veel pijn. Dat is nou wat Jesaja hier verwoordt. Waarom verbergt u? Waarom zijn we u nou kwijtgeraakt? Waarom doet u ons op onze eigen wegen dwalend? Voelt u de diepe pijn die hier zit in dit gebed? En dan zit Jesaja niet tegen andere mensen aan God te vertellen. Hij heeft last van die vijanden. Hij heeft pijn van binnen. En tenslotte dan nog iets. Hoe komt dat nou dat de Heer zijn aangezicht verbergt? Nou, dan heb je een heleboel wijze mensen die zeggen, ja, dat hoort er een beetje bij. En God die komt en God die gaat wel eens weg en net als in het gewone leven, weet u wel, van dat hoort er nog eenmaal bij. Oh ja? En dat hoort er niet bij hoor. Want er staat in vers 6 en vers 7, dat zijn een van de meest onthutsende gedeelten van het Oude Testament, las ik bij een verklaarde. Dan heeft Jesaja het over zichzelf en over de andere profeten in Jeruzalem. En over Gods kinderen. En dan lees ik in vers 6, doch wij allemaal, zijn als een onreine, hij bedoelt hem als een melaatse. En zo'n melaatse die liep door Jeruzalem heen en die moest met een grote ratel steeds onrein, onrein. Dan moest je vooral niet te dichtbij in de buurt komen, dat was dus een zwaar besmettelijk persoon. Dat was iemand die natuurlijk heel veel afstand, dat was een onreine. Zo ziet Jesaja zichzelf. Wij zijn als een onreine. En waarvan dan onreine? Nou, niet van een virus, maar van de zonde. En al onze gerechtigheid, dus alles wat we nog denken dat goed is, dat is ook voor God een wegwerpelijk leed. Er staat een heel krachtig woord in de Bijbel. En wij vallen af als een blad in onze misdaden. Onze opstand tegen God bedoelt u eigenlijk dat we doelmissen voeren ons heen en weg. En er is niemand die uw naam aanroept en die ze opwekt. Nou kijk, dat is nou het derde. Och, dat gij de hemelen scheurt. Jesaja ziet die vijanden. Jesaja die zegt, de Heere is van ons geweken. God verbergt zijn aangezicht. En tenslotte keert Jesaja in tot zichzelf. En dan zegt hij niet, dat komt nou door die Babyloniërs en zo, maar dat komt door mijzelf. Want onze gerechtigheden zelfs zijn een wegwerpelijkheid. We zijn als onrein, onze misdaden voeren ons heen en weg. Die man die schrikt van zichzelf. En dat is ook wel een belangrijk iets om over na te denken. U schrikt misschien van de overheidsmaatregelen. U schrikt misschien van het virus. Hier hebben we een man. Schrik van zichzelf. Het kind van God. Het is een profeet. Die schrikt van zichzelf wat er huist in zijn boze hart. Wat er huist in zijn onreine gedachten. Waartoe hij allemaal in staat is. Het is net alsof we de apostel Paulus horen praten. Wat ik niet wil, dat doe ik. We allen zijn als een onreine. En onze, dus mijn misdaden, voeren ons heen en weg. Ik zou nog een poosje door kunnen gaan met dingen te noemen uit dit gebed van Jesaja. Maar u voelt wel, er is heel veel reden om het aangezicht van de Heere te zoeken. Och, dat u de hemelen scheurdet, dat u nederkwaamt. Zodat in de tweede plaats is opgelet. Wat vraagt Jesaja nu? En wat is nu zijn diepste verlangen? Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 66, het derde vers. We gaan luisteren naar het orgel. Psalm 66, het derde vers. Zal de organist spelen, God baande door de woeste baren en brede stromen om zijn pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit eeuw in regeren, zijn oog bewaakt het heidendom. Hij zal de afvalligen verneren, hij keert hun trots ontwerpen om. waarom Jesaja bidt en twee, hoe hij nu bidt en waar hij nou eigenlijk precies om bidt. Och, dat u de hemelen scheurde, dat u nederkwaamt. Ik zei net al, Jesaja ervaart net dat u onder een soort glazen koepel leeft. Of een hele donkere koepel, een zwarte glazen koepel. En buiten die koepel, daar is God. En nu weet u allemaal, als het stevig glas is, dan kun je er tegenaan duwen, maar er komt niks doorheen. En als die koepel dan ook nog helemaal pikzwart is, dan komt er geen zonnestraal doorheen. En dan zegt die Heere, dan leven wij hier onder die koepel. Maar wilt u dan die koepel scheuren? Wilt u die openbreken? En wilt u dan weer bij ons komen? En dat dan al die moeilijkheden, die Babylonische en zo, dat die bergen en onze zonden voor uw aangezicht weggaan? Dat vraagt hij. We zullen u even dat beeld vasthouden, de manier waarop dus Jesaja denkt en hoe hij bidt. Heere, breek die koepel open, kom weer alsjeblieft bij ons en laat uw gemeenschap weer aan ons merken. Och, dat u de hemel scheurdet, dat u weer bij ons komt, nederkomt. En dat de bergen voor uw aangezicht worden opgeruimd, al die moeilijkheden. En waarom bid je haar? Wat is, ja, als we dat nou zo lezen, en we lezen ook vervolg over een smeltvuur, hè, dus dat opbobbelt, water waar een stuk heet ijzer wordt ingelegd, en dan begint dat water enorm te bruisen. Het smeltvuur het water doet opbobbelen. Om uw naam aan uw wederpartij is bekend te maken hoe gij vreselijk ontzagwekkende, indrukwekkende dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwam neder, hij haalt het nog eens in vers 3, hè. Kom alsjeblieft neder, want voor uw aangezicht, dus als u er bent, dan worden al die moeilijkheden opgeruimd. Dat kunt u alleen maar. En waarom doet Jesaja dat nou? Dat is nou de inhoud, hè. We kunnen ons hem nou voorstellen, hè, dat hij daar staat, in een plekje in Jeruzalem. Ergens zijn handen omhoog. Heer, alsjeblieft, kom terug. Doorbreek die koepel. Wat doet Jesaja dat? Nou, in de eerste plaats. En dan blijkt dat heel dit gebed, vanaf vers 15 vorige hoofdstuk tot het eind van dit hoofdstuk, de God die Jesaja aanroept, is de levende God. Is de echte God. We moeten natuurlijk, en daarom zei ik dat ook, we moeten even naar die tijd van Jesaja. 27 eeuwen geleden had je Babyloniërs, die hadden Bel. En je had Moabieten, dat had Kamos. En je had Filistijnen, dat had Dagon. En iedereen had zo zijn eigen God. En het opmerkelijke van al die goden was, die waren gemaakt uit stukken hout, stukken goud en stukken steen enzovoorts. En de een die had zo'n god en de ander had een andere god. En de Egyptenaren zeiden, hey, maar de zon is onze god. En die aanbidden wij. Maar dat waren allemaal afgoden. Een kenmerk van afgoden is dat wij ze wel kunnen vereren. Maar ze kunnen ons niet helpen. Ze kunnen niet eens naar ons luisteren. En waarom zeg je, Jesaja, och, dat gij. Hoewel Jesaja dat niet voelt, hè. Op deze week. En waar hij heel goed die indruk heeft, die grote koepel die er omheen staat. En dat alles als het ware donker is en tegen wordt gehouden. Weet hij één ding wel. God leeft. En dat weten we ook van levende mensen. Als ze gezond zijn, daar kun je tegen praten. En die kunnen het ook horen. Och, dat u de hemelen scheurdet. En hoewel Jesaja dat niet ervaart, want de Heer is geweken, weet hij wel, God hoort. Hij is een levende God. We doen niet een tevergeefs een beroep op zijn hulp en op zijn bijstand. Ja, natuurlijk, die tijd van Jesaja waren de koningen bezig met hulp te halen uit Egypte. Want Babel, dat lag in het noorden, en Egypte, dat lag in het zuiden. En Egypte hadden wagens en paarden en weet ik wat allemaal meer voor geweldige legers. Maar iedere keer moest Jeremia en ook Jesaja ervoor waarschuwen: vertrouw nou niet op Egypte. Want dat zal niet helpen. De Egyptenaren zijn ook door Nebukadnezar bij Karchemis verslagen. Dus Egypte komt weer terug naar zijn eigen land. Nee, Jesaja zegt, moet van God hebben. Dat is ook vandaag zo belangrijk. Dat in de hemel een levende God woont. Die we ook aan het begin van dit nieuwe jaar 24 uur per etmaal mogen aanlopen. Die elk moment bereid is om naar ons te luisteren. En hoewel we de ervaring hebben dat het net lijkt alsof God van ons geweken en we het niet goed begrijpen, blijf roepen. Want er woont in de hemel een levende God. Echt waar. En die levende God stond zijn eigen zoon naar de wereld. Die wandelde rond in deze wereld. Hij was de schoonste van alle mensen, kinderen, genaaid in zijn lippen uit. Hij had handen uit voeten. Hij sprak met een stem in deze wereld. Hij heeft kreupele mensen weer beter gemaakt. Hij heeft melaatse mensen gereid. En heeft tegen de mensen gezegd: kom allemaal bij mij en ik zal u rust geven. Zo levend is die God, zo werkelijk is die God, dat hij afdaalt in de kribbe van Bethlehem tot op het kruis van Golgotha. En dat we daar die God waar Jesaja tegen roept, hebben ontmoet. Heb je die God ook wel eens ontmoet? Heb je die God wel nodig gekregen? De enige ware God die zich in zijn woord en in zijn zoon heeft geopenbaard. Hij is de horende. De levende God. Waar moeten we nou anders het komende jaar naartoe? Waar zullen we anders toch hulp vandaan halen? Moeten we dan de middelen niet gebruiken? Tuurlijk, u moet de middelen gebruiken. Maar de enige echte hulp die komt van God, die kan alleen die koepel openbreken. Die alleen kan ons leiden. De levende. Tweede plaats. Die God waar Jesaja over spreekt. En gij, och dat gij. Wat is dat voor God? Is dat nu een God die sommige mensen tegenwoordig denken. Die zegt van nou, ik heb de hemel en de aarde. Ik heb een eencelletje gemaakt. En dan laat ik vervolgens die hele aarde vanzelf wel tot ontwikkeling komen. Wat er allemaal gebeurt. Daar heeft God niet zoveel bemoeienis meer mee. Dat gaat allemaal vanzelf zo'n beetje. Door de zwaartekracht en zo. En dat allemaal zomaar via evolutie en weet ik wat allemaal meer tot stand is gekomen. Is dat de God van de Bijbel? Is dat de God die dan maar werkloos uit de hemel toekijkt wat er hier op de aarde allemaal gebeurt? Nou gemeente, dat is niet de God van de Bijbel hoor. Dat is de God die wij misschien bedenken of die sommige mensen kunnen bedenken. Maar er woont in de hemel. Niet alleen een levende, maar ook een almachtige God. Wij ervaren die enorme koepel, die glazen koepel die we, hoe hard we er ook tegenaan bonken, niet open krijgen. En we kunnen hamers gebruiken en we kunnen er tegenaan schoppen en we kunnen dit doen en dat doen, we kunnen plannen maken. Maar wij breken die enorme koepel niet open. Jesaja, zegt, wat u het doen alstublieft. Och, dat u de hemel schudt. En dat u weer bij ons komt. Die almachtige, als die levende. Maar ook als die almachtige God. En dan kom ik weer bij een heel bekend thema in de Bijbel. Het thema van de machten. Dan zijn er sommige mensen die zeggen, er zijn helemaal geen machten, er zijn hooguit wat krachten, zwaartekracht en zo. En verder is er niks. Moderne wetenschappers denken dat. En die mensen die maken ook veel rumoer in de samenleving en misschien ook wel in ons hart. Een gemeente, dat is een dwaasheid. Nee, er zijn naast krachten ook machten in deze wereld. Boze machten. Die zijn er in Nederland, die zijn er in de kerk, die zijn er in de wereld, die zijn er ook op het zendingsveld. En daar hebben Gods kinderen heel veel verdriet van. Want die boze machten die dringen overal binnen. En dat zijn geweldige machten. In de Bijbel wordt hij de antichrist genoemd. En in de Bijbel wordt hij de Satan, de tegenstander genoemd. En het enige wat die tegenstander wil, dat is dat die koepel, hè, dat die nood, dat die maar blijft voortbestaan. Want hoe langer die koepel er is en hoe meer Jesaja en Jeruzalem wordt kapot gemaakt enzovoort. En die mensen maar voortwandelen in zonde, des te meer gaat die macht en die kracht van die boze machten openbaar komen. En dat is die macht. Er zijn dus in deze wereld boze machten. En dan bedoel ik de duivel. En dan bedoel ik de invloed van de duivel, de instrumenten die hij gebruikt, de verwoestende instrumenten. Dan ook weer goede machten in deze wereld, de overheid bijvoorbeeld, de goede macht, de godsdienares, zegt de Bijbel zelfs. En de kerk die God heeft gegeven, en de Bijbel, waarin hij zijn boodschap laat horen, de dienst der prediking. De rustdag, allemaal goede dingen. Maar tegenover die macht van de duivel is er de almacht Gods. En waarom bid je, zei hij nu? Terwijl die macht van Nebukadnezar en die macht van de duivel er ja, zoveel plezier in heeft die tempel te verwoesten. En dat volk te verleiden. En die koppel eromheen staat. En Jesaja weet, we komen er niet doorheen. Ze willen horen het God. Het is ook een almachtige God. God is zelfs zo machtig. Hij hoeft alleen maar te ademen. En heel de antichrist ligt ondersteboven. Hij zal hem slaan met de adem zijn lippen. God hoeft maar één keer te doen. En dan vallen al die machten ondersteboven. God hoeft maar één keer en heel. Hij spreekt en het is en hij gebied en het is water. Doet God het altijd zo? Niet altijd. God kan het op allerlei manieren doen. We hebben in de hemel wel een almachtige God. We zingen niet voor niks, ontstaat een sterke held, er zij. Die God ons heeft verkoren. Die Jezus kwam naar de aarde. En hij zei tegen hem weer stil, toen was in één keer stil. Jezus zei tegen een jongeling dat hij op moest staan, een dode jongen, en hij stond op. Die Jezus is zelf opgestaan uit de dood, door eigen kracht. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Ook dat u de hemelen scheurde, dat u nederkwam. Een levende. Het is een almachtige. Het is ook een genadige God. En dan moeten we ook nog eens even naar het hoofdstuk. En dan ziet u bijvoorbeeld in vers 9. Heere met hoofdletters. En in vers 8, doch nu Heere. En ook in het vorige hoofdstuk, vers 17, Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Heere. Als een Jood dat leest in de Bijbel, vandaag de dag, dan zegt hij niet die naam Heere, maar dan zegt hij Adonai, dan geeft hij dus een andere naam. Zo diepe indruk maakt die naam. Dan staat een beetje verkeerd gebruik van de Joden. We mogen die naam wel gebruiken, maar die naam, die is heel belangrijk in de Bijbel. Die naam komen we voor het eerst tegen in Genesis 2 vers 4. En die heeft de Heer later in de Bijbel uitgelegd in Exodus 3. En dan zegt de Heer, ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Ik ben de God die erbij, die bij mijn volk woont. Tot heil. En je mag eigenlijk zeggen, Heere, dat is Jehovah, Jehovah Jezus. Zo mogen we het eigenlijk wel vertalen. Zo las ik dat bij Philpot, dacht ik, en bij Winslow en zo. Jehovah Jezus. Zo zijn de Puritijnen dat. Jehovah Jezus. Heer is eigenlijk de naam van God, de naam van de Heer Jezus in het Oude Testament. En dat is Gods genade. En dat genade God gaat terug op zijn verbond. En dat verbond dat God in gezegd tegen Abraham. Abraham, ik ben jouw God. En ik ben ook de God van je kinderen. En Abraham dat zegt, en daar kom ik nooit meer op terug. Ik heb dat gezegd. En dat blijft ook zo. Ja, maar die tempel wordt verwoest. En we merken niet meer dat u er bent, heren. Heren. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zei, ik zal zijn die ik zijn zal. En je zei, je weet heel goed dat het volk de Heer heeft verlaten. En dat hij daar zelf ook bij hoort. En wat is nou het wonder van dat verbonden? Dat die bondelingen die struikelen elk moment weer opnieuw. Maar God, die schuift zijn verbond niet aan de kant. En die zegt niet tegen Jesaja, en die zegt niet tegen Abraham, en die zegt niet tegen Jacob, en die zegt ook niet tegen Israël, en die zegt ook niet vandaag, dat heb ik nou wel gezegd, maar ik kom erop terug, ik doe het toch maar niet. Dat zegt God niet. En dat weet Jesaja. De God die jij hier aanroept, dat is de trouwe verbondsgod. Je zou ik het zeggen, die doen. Spreken in die bestendigen. Maar hoe heeft God dat dan gedaan? Hoe heeft hij de hemel gescheurd? Hoe is hij weer komen wonen bij zijn volk als de levende God, als de almachtige God, maar als de genadige God? En dan moeten we altijd denken aan, ik denk de kinderen me al voor, hoe is God nu komen wonen bij zijn volk? Hoe heeft die hemel open gescheurd? Dat gebeurt en dat wordt ons beschreven in Lucas 2. Dan wordt de hemel opengezet en komt Gabriel en die vertelt tegen Maria en gij zult een zoon baren. En 9 maanden later wordt dat kindje geboren. Immanuel, God met ons. En dan trekt God de hemel open en komt er een menigte van hemelse heerlegers. Allemaal engelen die jubelen dat eer is en God vrede op aarde, de mensen een welbehagen. Dus waar ging het Jesaja op? Hoe is die koepel die in de staat en die verlating wat die hem zo bang maakt? Hoe is die open gescheurd? Hoe is God weer bij dat volk gekomen? 700 jaar later ligt daar dat kind in de kribbe. De koning van het kruis. Heeft God zijn ja-woord bevestigd in de zaligmaker. In de Heer Jezus. Want dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Och, waar u de hemel scheurt. Ik zei net, God is een horende. Een almachtige. En ook een genadige God. Want op het moment dat wij het niet meer verwachten. De laatste profeet al 400 jaar lang nooit meer een profetisch woord is geklonken. Brengt de hemel ons de boodschap eer, zegt God, vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Breekt God die donkere wereld open. En daalt hij af in deze wereld in de komst. En straks ook in de wederkomst. Van zijn zoon. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. Och. Dat gij de hemelen scheurdet. Dat u weer bij ons kwam. Dat u de bergen, alle moeilijkheden zou willen opruimen. Jesaja weet, er is in de hemel een genadige, een getrouwe God. Weet u daar ook van? Ik Kent u ook dat geheim van de duisternis? Dat het onverwacht begon te schijnen. Want in uw licht zien wij het licht. Misschien zegt u een ogenblik. Misschien zegt u zomaar eventjes. Ach, het zal hier op aarde altijd ten dele zijn en ten dele blijven. Maar God is de getrouwe. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. En nou tenslotte nog even mijn derde gedachte. In de eerste plaats dus, waarom Jesaja dit bidt. In de tweede plaats de inhoud van zijn bidden. En in de derde plaats de uitwerking of het antwoord op zijn bidden. Jesaja heeft gebeden vanaf vers 15 vorige hoofdstuk tot en met vers 12 in dit hoofdstuk. Er staat natuurlijk een heleboel meer. Hè. Er staat ook dat de Heer verbolgen, toornig was op zijn volk vanwege hun ongerechtigheden. Maar hij zei, wij zijn toch uw volk. En dat gaat zo door tot en met vers 12. En dan staat Jesaja op. Dan gaat hij naar huis. En is die bedrukt. U herkent dat misschien wel. En dan gaan we maar over tot de orde van de dag. Ja, en ons hart is wat uitgestort. Zou er dan geen antwoord komen? Misschien denkt u dat bij Jesaja 4 zegt dat dit boek gaat stoppen. En dan zou de Bijbel eindigen met een vraagteken. Zou hij ons zo zeer bedrukken? Jesaja heeft een antwoord gekregen. Het antwoord dat begint in 65. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben, kijk maar dat ik sta met een hoofdletter, hè. Ik ben gevonden van degene die mij is, ook weer met een hoofdletter. Niet zochten tot een volk dat naar mijn naam niet is genoemd. Heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgewerkt. De ganse dag tot de wederstreven volk die wandelen op de weg. Die niet goed is. Naar hun eigen gedachten. Een volk mij gedurig tergende in mijn aanzicht. Mijn hover rokende. Dat is het antwoord. Let erop. In 4 is het Jesaja die bidt. En in 5 is het God die zelf antwoord geeft. Niet een priester. Niet een profeet of niet iemand anders. God zelf laat uit de hemel zijn stem horen. We leven natuurlijk nog in de tijd van het Oude Testament. De Bijbel was nog niet klaar. En Jesaja heeft die stem ook echt gehoord. God gaf antwoord op zijn bidden. Jesaja heeft geworsteld. Ik zie hem zomaar zitten in zijn huis en dan hoort hij de stem van de Heer. Het kan zijn met zijn hart, kan ook zijn dat hij hem luid en hoorbaar heeft gehoord. Levende God die gaf antwoord. Wat is dan het antwoord dat de Heer geeft? Nou, Jesaja. Een volk dat mij gedurig tergt. Dat ziet dus op het Joodse volk, dat ziet op die mensen die dus verdiend hebben dat de Jeruzalem verbrand wordt en zo. En een volk dat naar mij niet vraagt. Ik heb mijn handen uitgebreid. Ik wil die koepel best wel doorbreken. Voor jouw ervaring is die, maar voor mij is die niet, want ik breid mijn handen uit. Het is net een moeder die gereed staat om een kind op te vangen. Kom maar jongen, kom alsjeblieft. Dan zou ik weer bij je zijn. Dat is het beeld dat de Heer gebruikt. Die van zichzelf gebruikt. Staat echt in de Bijbel. Ik heb mijn beide handen uitgebreid de hele dag. Paulus komt daar later in de Romeinenbrief nog eens een keer op terug. Voor Jesaja was zo ver weg. Hij zegt, de Heer Jesaja, Jesaja. Ik sta de hele dag gereed hoor. Geen moment dat ik mijn volk aan mezelf, aan hun eigen lot zou overlaten. En dan nog iets. Niet alleen dat volk der Joden, hè. Ik ben ook gevonden van degene die naar mij niet vraagt, en dat is de heidenen. Dus Jesaja, je ziet daar nu die tempel die gaat stuk. En die Babylonisch, die verwoest een hele boel. En er blijft niks meer van de kerk over. Je wordt er wanhopig onder. Het is net alsof er een grote koepel staat en alles wordt donker en duister. Maar er komt een moment dat ik mijn zoon zal sturen. Dat hij zal rondwandelen in Galilea en Judea en zegt, kom allemaal bij mij. U vermoeid en belastend en ik zal u rust geven. En het gaat nog verder, Jesaja. Want die heidense Babyloniërs, hè, waar je nu zo bang voor bent, en die Egyptenaar. En die mensen van het noorden, uit Syrië. Die zullen ook komen. Tijd aanbreken. Dat ik mijn gemeente door heel de wereld heen wil bouwen. Niet alleen in Israël, maar ook onder de heidenen, de Filistijnen, de Tyriërs, de Moor. Het zal toch niet zo zijn dat de duivel het laatste woord heeft. Wel nee, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt. Dus dat rijk van mij, dat komt er ook echt. Hoe donker het ook kan zijn. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is eigenlijk het antwoord van de hemel. Dat God weer komt wonen bij zijn volk. Dus nou, één ding is wat we nodig hebben. Dat God die ijzeren koepel die er ligt doorbreekt. En dat we ook het komende jaar, hoe moeilijk het misschien ook is, in welke omstandigheden we misschien ook verkeren, iets mogen merken van zijn tegenwoordigheid. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Onbekeerde mensen. Misschien denkt u wel, voor u is er geen plek bij God. Misschien denkt u, ik ben te oud of te hard. Zult u dan dat beeld van die God die met armen open staat, die vergeten? Er staat hier niet bij, de ene wel en de ander niet. Er staat hier alleen maar bij, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Niet vergeten hoor. Het staat echt in de Bijbel. En de Bijbel is de waarheid. Nee, nou niet zeggen van, nee, het staat in de Bijbel. God doet zijn armen in Christus open naar wederstrevige mensen. En wat God zegt is de waarheid. En de Jezus, u bent welkom. Misschien zegt u, staat toch wederstrevige dominee. Er staat toch in de tekst, die wandelen op een weg die niet goed uit naar hun eigen gedachten. Jesaja 65 is er weer. En dat klopt, dat staat er ook. Heb je daar last van? Gaat u daar nog gebukt onder? Weet u, wat ik zo vaak bij mezelf naneem. Ik heb het wel aardig bij het goede en die anderen, die doen het allemaal mis. Daar kom ik bij mezelf tegen. Eigenlijk is prima. Anderen, dat deugt niet. Weet u wat nou ons probleem is? Om onszelf nou eens gaan afkeuren. En wij met onze eigen gedachten vastlopen. Dan doet de Heer die handen open. Ongehoorzame mensen. zou zeggen, hou aan bij die troon der genade. God zoekt het verlorene. En mag u van dat geheim nou iets kennen. En God nou ongehoorzame mensen komt op te rapen. Dat wordt dan het wonder groot. Dat in het geheim diep. Die God nou ook vanmorgen weer opnieuw zegt. Wend u naar mij. Hij is nu gekomen. De zaligmaker is gekomen. Niet alleen in het evangelie, maar ook in ons hart. Dan zingen zij. In hem verblijd, aan hem gewijd. Van zeren wegen. Amen. Gemeente, het is de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar 2021. En namens de kerkraad wil ik u allemaal Gods zegen en Gods nabijheid toebidden en toewensen. Het is altijd gebruikelijk op nieuwjaar om een aantal toespraken te houden. De tweede voorzitter van de kerkraad zegt dan altijd een aantal woorden tegen mij en tegen de gemeente. We hebben besloten om dat deze keer, gelet op de omstandigheden, niet te doen. Dus broeder Gorten laat zich ook in dit opzicht verontschuldigen. We hebben als kerkraad besloten om dat niet te doen. Daarvoor zijn de omstandigheden ook te ernstig. En ja, deels gemeente zit thuis en deels zit u hier. Dus dat is allemaal anders. Dus we doen dat dit jaar niet. Wel even, ik ga ook niet een heel al die dingen afwerken. Allerlei mensen bedanken en weer sterkte toewensen en zo. Dus dat laten we ook even niet, doen we het ook niet. Alleen even in meer algemene zin. We leven in buitengewoon opmerkelijke omstandigheden. Aan de ene kant moeten we de huidige situatie natuurlijk in al zijn ernst niet overdrijven. Als we het vergelijken met pestepidemieën uit de 16e, 17e eeuw. Cholera-epidemieën uit de 19e eeuw. De Spaanse griep uit het begin van de 20e eeuw. Dan leven we vandaag nog in een, ondanks alle moeilijkheden die echt zijn, toch in een heel geordende samenleving. Als we het ook vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Er sterven geen mensen op straat. Er is nog ziekenhuiszorg, hoe moeilijk dat ook is. En laten we dat ook opmerken, dat we nog veel ondanks alles ontvangen. Aan de andere kant is het wel een hele moeilijke situatie. We proberen ook als kerkraad een beetje leiding te geven in het midden van de gemeente. En we hopen ook de wettige overheid daarin gehoorzaam te zijn. We weten ons gebonden aan Gods woord. En we zullen van zondag tot zondag kijken hoe we in de huidige omstandigheden hebben te handelen. We wensen u allemaal Gods zegen toe in het nieuwe jaar. De koster en zijn gezin, ik ga nou weer iemand noemen, de hulpkosters ook. Het is toch nog wel heel wat om in deze tijd ook zorg te hebben voor dit kerkgebouw. Alle andere mensen, de jonge mensen, ook de catechisanten, vooral de beleidingscatechisanten, ouderen en jongeren ook die verdriet hebben. Liefde missen, dat geeft veel pijn. We wensen u het komende jaar Gods nabijheid en bovenal. Zouden allemaal denken, ja, u uitbreidt. En we kunnen klagen over de overheid en over de wereld en noem allemaal maar op. Klaag veel over uzelf. En bedenk dat er echt in de Bijbel staat. Jesaja 65, vers 2. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. De Heere gedenke u en geven zijn onmisbare zegen aan ieder van ons tot eer van zijn naam. Tot de glorie van zijn Zoon, de Heer Jezus. En tot heil van zondige mensen. Amen. Verhef u nog één ding aan het meedelen. Dat is mij verzocht door de zendingscommissie. Of u, als u onze zendingsmedewerkers, dus vader en moeder er niet in Guinea, mevrouw tevoren in Guinea en natuurlijk mevrouw van der Maat, die nu bij ons is en nu ook in de kerk is. Als u een groet wil doen, een digitale groet, dan is dat heel fijn. En of u dat voor het einde van deze dag dan wilt opnemen en wilt toesturen. De instructies daarvoor kunt u vinden in de voorlaatste nieuwsbrief. Het wordt heel erg op prijs gesteld. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.